Hoe belichaam jij rust? Wat betekent rust voor jou? Welke vormen van rust pas jij toe op jouw dag? In onze maatschappij merk ik een connotatie bij rust en in relatie tot onze geliefde productiemaatschappij helemaal. Dat je rust even moet verdienen als een soort toetje. Dan moet je eerst je voorgerecht en je hoofdgerecht opeten en dan pas heb je toetje verdiend. Produceren en rust zijn vaak niet in hetzelfde gerecht of menu terug te vinden. Terwijl de waarheid is, hoe harder je werkt, hoe meer rustmomenten je eigenlijk nodig hebt om juist die focus, die scherpte en die vriendelijkheid naar jezelf en naar anderen te kunnen behouden. En met het prachtige gesprek van Wendy de Groot over rustmomenten in de klas bracht dit mij weer terug naar het boek wat ik heb gelezen van Dr. Sandra Dalton, genaamd Sacred Rest. En in het gesprek met Wendy kwam al naar voren dat slapen en rust nemen niet helemaal hetzelfde zijn. En zoals Dr. Dalton ook zegt, je kan rust zien in de vorm van herstel. Ze schrijft in het Engels, rest should equal restoration. En Dr. Sandra Dalton heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar rust als herstel. En daaruit kwamen 7 soorten rust eigenlijk voort. En uit haar vele onderzoeken naar rust is ook wel gebleken dat een tekort aan rust, in het Engels hebben ze het dan over een rest deficit, een attention deficit disorder, dat zijn ook allemaal in diezelfde hoek denkende, rest deficit. Maar dat een tekort aan rust zich op hele verschillende en intense opbouwende manieren in ons werkende leven kan manifesteren. En in het onderwijs zie ik die patronen ook veelvuldig terugkomen. En nou herhaal ik ook een deel van wat Dr. Sandra Dalton zelf ook aangeeft. En uit een onderzoek van Deloitte blijkt bijvoorbeeld dat vaak onbewust veel chronische uitputting is op de werkvloer. En de werkvloer aan zich blijkt namelijk, surprise, een grote bron van stress te zijn. Een meerderheid van werknemers heeft geen passie voor hun werk meer bijvoorbeeld. En uit nog een ander rapport blijkt dat de helft van de ondervraagden meldt dat hun baan de reden is voor slapeloosheid. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik fulltime werkte als hogeschooldocent, van zondag op maandag sliep ik ruk. Ik lag altijd te malen de hele week al voor te bereiden in zo'n soort voorbereidende stress voor wat er ging komen. Omdat mijn perfectionist zo graag het goed wilde doen en ik eigenlijk altijd het gevoel had achter de feiten aan te lopen. En misschien herken je je daar wel in. En nou ja, als je dan een aantal onderzoeken nog even dieper induikt, dan kom je zeker in de hoek van Amerika nog wel wat sterkere conclusies tegen. Zoals een onderzoek van Stanford, waar de werkplek naar schatting de 5e doodsoorzaak in de VS is. En nu zijn we natuurlijk voor deze podcast niet helemaal gefocust op Amerika. Maar toch, ik denk wel dat we ons soms niet realiseren wat voor patronen we in onze werkcultuur verlangen, of niet eens verlangen, maar aan meedoen. Omdat we denken dat het zo hoort, omdat uitwijken, afwijken van de norm ongepast is, omdat dat risico's oplevert. Maar toch denk ik dat het belangrijk is om ook echt stil te staan bij wat voor een werkcultuur leef ik in, werk ik in en wat is gezond voor mij. En daar is rust een essentiële factor in. Dus daarom vind ik die 7 soorten van rust ook zo mooi in de aanleiding van het interview met Wendy om die met jullie te delen. En nog 1 element wat dan weer, vind ik, de positieve kant is. Of in het onderzoek wordt dan gezegd, een gemis van passie voor ons werk. Het heeft ook weer negatieve impact op klachten over gezondheid, vitaliteit en creativiteit. Nou, ik denk dat je hem dan ook aan kan omdraaien. Dus op het moment dat je weer een stukje passie vindt voor je werk, heeft dat gevolgen, positieve zin, voor gezondheid, vitaliteit en creativiteit. Dus het lijkt me super relevant om eens te kijken naar hoe zit het met jouw passie voor je werk? Hoe zit het met jouw slapeloze nachten? Overweldigende vermoeidheid? Op wat voor manier ervaar jij dat allemaal? En daar kunnen die 7 soorten van rust heel erg gericht bij helpen. Dus ik ga je zo meenemen en identificeer voor jezelf eens waar op jouw dag je de meeste energie verbruikt. En dan kun je vervolgens zoeken welk rustelement daar dan bij aansluit. En ik zal een aantal tips geven en dan kan je wellicht eens wat proberen op welke manier jij dan wel de rust kan krijgen die je nodig hebt. En zoals Dr. Dalton al zei, sleep and rest is not the same. Rest should equal restoration. Dus de 7 soorten rust ga ik je nu meenemen. En wellicht kan het ook een mooie ingang zijn voor de komende wintertijd. Waar we ook denk ik anders balanceren met onze tijd. En het altijd een uitdaging is. En ik weet zeker dat een aantal elementen extra aan bod komen. En de balans zoeken bij jou tussen rust. Althans, dat geldt zo voor mij. Maar terug naar de kern. Nummer 1, fysieke rust, oftewel lichamelijke rust. Fysieke rust houdt in dat je je lichaam de tijd en de ruimte geeft die het nodig heeft om te herstellen. Het omvat zowel slaap, opzettelijke periodes van ontspanning, maar ook actieve herstelpraktijken. En je kan hier een verdeling maken tussen actieve en passieve rust. Passieve rust, slapen en dutjes doen. Actieve rust, dat kunnen zijn vormen van beweging met een impact van rust op je lijf, zoals yoga of yin yoga, fascia rolling, allerlei manieren om je rust in je lichaam aan te zetten door een lichte vorm van beweging. Het belang van fysieke rust. Kwalitatieve fysieke rust is gekoppeld aan een verbeterd immuunfunctie, verbeterde cognitieve prestatie en een verminderd risico op chronische ziekte. Dus beide vormen, zowel slaapuren als ook fysieke rust over de dag, kleine momenten, kunnen een positieve impact hebben. Nou, manier om fysieke rust te bereiken. Zorg voor tussen de 7 en 9 uur een kwalitatieve slaap per nacht. Het zijn gemiddelde, je kent je lijf, maar af en toe, wellicht, kun je ook eens proberen om het te veranderen. Om te zien of het echt zo geldt wat je denkt dat goed is voor je. Neem korte pauzes gedurende de dag om te stretchen en te bewegen. Juist als je ook veel zit, kan dat gunstig zijn. Doe mee aan ontspannende activiteiten en denk ook aan een massage of een ontspannende wandeling. Dus niet op dat tempo van snel lopen. Kan ik namelijk ook heel goed aan meedoen. Maar juist op een ontspannend tempo. En dan moet ik me nu inhouden om niet al de volgende 5 stappen van rust mee te nemen. Goed, wist je dat? Volgens de National Sleep Foundation, volwassenen die een consequent minder dan 7 uur per nacht slapen, meer kans hebben op gezondheidsproblemen. Als oefening voor die fysieke rust, die lichamelijke rust, kun je je slaap analyseren. En dan kun je je de volgende vragen stellen. En je kan deze informatie eigenlijk, als deze vragen dan over een periode bijvoorbeeld van 30 dagen volgen. En dan als je ze telkens beantwoordt, krijg je ook een soort maandoverzicht en data. En dan krijg je wellicht ook aanknopingspunten over de effecten van een goed uitgerust leven op het verbeteren. Door het verbeteren van je slaap op wellicht je geestelijke gezondheid, persoonlijke tevredenheid. Ik zou zeggen, probeer het. Dus analyseer de kwaliteit van je slaap en dan kun je naar deze vragen kijken. Slaap je de hele nacht door of word je vaak wakker? Is er iets dat je droomuren constant verstoort? Of je nachtrust verstoort? Ik weet het, ik realiseer me wel absoluut als je kinderen hebt, dat gaat voor. De vraag hoe voel je als je 's ochtends wakker wordt? Energiek of nog steeds uitgeput? En dat zijn de beginvragen. Het hoeft ook niet heel moeilijk te zijn, maar als je die telkens analyseert en dan een verandering op gang brengt, kun je wellicht ook gaan kijken of er verschil is in hoe je wakker wordt, hoe je slaapt, hoe lang je in slaap valt, hoe lang duurt het voordat je in slaap valt, als je ook op die andere gebieden van rust wellicht verandering doorvoert. En dan nog fysieke rust in het klaslokaal. Wat voor fysieke inspanning vraagt überhaupt de opzet van het lokaal en de inzet van je les? Wat doet dat met de energie van je leerlingen en de studenten als het gaat om hun lichaam? Bijvoorbeeld hun lichaamshouding. Ik weet dat ik heel vaak oncomfortabele stoelen ervaarde, waardoor ik constant bewoog en ook een soort irritatie in mijn lichaam had en dan wel bleef zitten, niet ging lopen. En waardoor ik mijn lichaam niet kon ontspannen en ik me ook een beetje irriteerde in het lokaal, waardoor ik gewoon anders aanwezig ben. Dus fysieke rust in de klas kan ook betekenen hoe zitten mijn leerlingen in de les. En is er af en toe een bewegingsmoment nodig, een rustmoment. En daarvoor is natuurlijk dat interview met Wendy super relevant. Zodat je kunt gaan leren aanvoelen wanneer is er wat nodig. Want dat kan soms ook een stiltemoment zijn met een vorm van ogen dicht of de oefening die Wendy deed, voor overgebogen. Een stukje, een moment van herstel. Wat dan ook direct een moment van transfer werd. Hè? Goed, daarmee wil ik fysieke rust afsluiten. Een tweede soort rust die Dr. Dalton, dat voortkwam uit haar onderzoek. Na haar uitbundige burn-out fase met twee kinderen als dokter in de medische zorg, compleet depleted, was tweede aspect van rust mentale rust. En mentale rust houdt in dat je geest een pauze gunt van constante stimulatie. En dan gaat het om het vinden van momenten van rust te midden van het chronische overdenken en het eindeloze verwerken van informatie. Want dat doen we heel veel de hele dag door. En het belang van voldoende mentale rust is dat het verbetert ook weer de cognitieve functie, je creativiteit en ook je veerkracht. Nou, mentaal en ook je manieren om mentale rust te bereiken zijn door het beoefenen van mindfulness en meditatie. Maar ook door grenzen te stellen aan het gebruik van technologie. En ook hoe je technologie gebruikt. Dus om een informatieoverload wellicht te herkennen en te voorkomen. Op welke momenten open jij je telefoon? En hoe lang blijf je daar dan hangen? En welke informatie zoek je dan op? Ik zit, terwijl ik dat zeg, ook te denken, welke drie dingen kun je doen voordat je je telefoon bijvoorbeeld aanzet 's ochtends, om jezelf ook te dwingen om niet meteen in die wereld van informatie met elkaar te stappen, maar even terug te blijven op wat wil ik voor mezelf, wat heb ik nu nodig omdat ik net wakker ben en wat kan ik daar een rust creëren zodat ik daarmee ook met een iets groter bewustzijn die wereld van die informatie in kan stappen. Want die wereld van informatie gaat komen. En stel grenzen aan het gebruik van technologie en je informatie overload, om dat zoveel mogelijk te beperken. En dan de derde, doe mee ook aan activiteiten die jouw vreugde brengen en een stukje ontspanning. Zodat je ook dat samenspel tussen die linker en rechter hersenhelft aan kan zetten en je die overdrive weer een stukje tot rust kan brengen, juist door afleiding en iets leuks. En een onderzoek gepubliceerd in de Journal of Applied Schools Psychology, die ontdekte dat korte meditatiesessies een positieve invloed hadden op de aandacht en het gedrag van studenten. Dus meditatiesessies waarbij je een stukje ook rust inbrengt, waarbij een bewuste cue ook op ademhaling en een simpel patroon van beoefening van een proces in het lichaam met bewustzijn al betekent dat je de aandacht van die monkey mind een stukje verlegt en daardoor rust creëert. En kies ervoor om ook consequent aanwezig te zijn in welke activiteit je je ook bevindt. En vecht tegen de behoefte om ergens mentaal voorop te lopen en na te denken over de dingen die nog komen gaan. Of mentaal achter te blijven in dingen die al voorbij zijn. Dus eigenlijk gaat het ook bij mentale rust om het aanwezig te zijn in het heden. Door je voet op de grond te voelen, je zitpotjes op je stoel, je hand. En dan kun je ook als oefening doen, als je echt merkt dat je van die spinnende gedachtes hebt en er niet uit komt komen, om je hier te aarden in het nu, door je hand ofwel op een tafel te leggen of op een muur die stevig is, die solide voelt bij jou in de buurt. En dan leg je je hand op die tafel. En dan ga je in op dat stabiele gevoel van jouw hand op die muur. En dit stevige gevoel kan weer helpen om mentale loskoppeling van de realiteit. Hè, en dat je weer terug even kan landen in het hier en nu. En ik doe dat ook terwijl ik praat. En daarbij wil ik bijna mijn ogen sluiten. Dus als oefening voor mentale rust, spinning mind, connect dan met een solide ondergrond en laat gravity, de zwaartekracht, werken met je hand op een muur, waarbij je een stukje van die druk, die stevigheid voelt en daarmee ook weer een stukje aard en je lichaam bewust wordt in het hier en nu. En dat is ook iets, ja, om de transfer naar de klas te maken, mentale rust. De oefening die ik net deed, kun je met z'n allen in de klas doen. Maar ook om over na te denken, hè, hoeveel van de dag doe je aanspraak op die mentale capaciteit van je leerlingen en je studenten? En hoeveel daarin kunnen ze aan achter elkaar? Dus wees je ook echt heel erg bewust als docent, leraar, van die transitiemomenten. En dat je daartussen ook echt belang van mentale rust nodig hebt om juist die cognitieve functie van herinnering, van nieuwe dingen leren, van ook van creativiteit, wat je nodig kan hebben in je les, dat je daar wel een bewuste toegang toe krijgt door een rustige geest, mentale rust. En dat kan al alleen helpen door ze ook bewust te maken, te vragen naar hoe druk ze het hebben in hun hoofd. Want het begint bij bewustwording. Je kan wel dingen doen, maar als je niet ook bewust bent waarom je iets doet, dus ook als je als docent zoiets begeleidt van zo'n rustmoment, transfermoment, kun je wellicht helpen, hè, hoe ouder, hoe meer je ook kunt vragen van je leerlingen en studenten. Maar ik sta versteld van mijn groep 8 leerlingen, wat ze kunnen benoemen en al herkennen. Dus neem ze ook mee in hoe hun mentale staat erbij staat. Je kan ze laten tekenen als ze jong zijn, laten uitbeelden. Ja, dus er zijn allerlei manieren. Goed, mentale rust. Gaan we afsluiten. Emotionele rust. Emotionele rust houdt in dat je je gevoelens erkent en aanpakt. En dat je jezelf toestaat om emoties op een gezonde manier te doorvoelen, te ervaren en ook weer, dat is wat lastiger, vind ik althans, als hoogsensitief persoon die heel snel heel veel voelt, los te laten. En daarbij is het streven dat je zowel ruimte in je leven hebt als mensen waar je openlijk jezelf kan zijn. Dat creëert emotionele rust. En plekken waar je niet je gevoelens hoeft in te houden, verstoppen, te bedekken. Om het makkelijker te maken voor anderen om met jou om te gaan. En dat is denk ik wel een hele belangrijke om te realiseren, ook als docent en zeker als je op het level werkt met veel neurodiversiteit, dat je een ruimte creëert waar ze niet de gevoelens hoeven in te houden, verstoppen of bedekken, om het makkelijker voor anderen te maken om met jou om te gaan. Ja, dus dat ze zich niet gaan aanpassen. Het is wel herkenning en bewust leren omgaan en het leren managen, maar niet het anderen naar de zin maken en het bypassen van je eigen gevoelens. Een goede emotionele rust draagt bij aan een betere mentale gezondheid. Ook aan goede relaties, hè? Het verbetert je relaties. En als laatste ook aan een grotere emotionele veerkracht. Dus dan kunnen we ook beter omgaan met de uitdagingen van het leven. Nou, manieren om emotionele rust te bereiken. Evengoed zelfbewustzijn. Trainen, het beoefenen. Het identificeren van je emoties. En dat kan door te beginnen met sensaties. Waar in je lichaam voel je dingen en wat betekenen die? Herken je die van eerder? En welk verhaal hoort daarbij? En dan kun je ook labelen van oké, welke emotie komt er omhoog? En wellicht kun je dan ook patronen ontdekken van bepaalde plekken die in je lichaam vaker opspelen bij bepaalde emoties. En je kan ook, wat heel goed kan helpen, wat vaak rustgevend is, is je gedachten en je gevoelens van je af te schrijven, een vorm van journaling. Om emotionele rust te creëren, is het belangrijk grenzen te stellen in relaties. Maar ook af en toe steun of te zoeken of contact te maken met je vrienden, familie of wellicht een counselor als er veel emoties spelen die je echt niet kan plaatsen en je overweldigen. En wat ook wel, vind ik, een prettige is, als je het durft, om eerlijk te zeggen als iemand je vraagt hoe gaat het, en het antwoord mag ook zijn vandaag even niet goed. En voor degene die veel emoties beleven is deze: wat je ook doet, veroordeel jezelf niet voor wat je voelt. Is een super belangrijke: veroordeel jezelf niet voor wat je voelt. We kunnen onszelf, de grootste criticasters zijn voor onszelf, dat we denken dat we onze emoties fout zijn, maar ze hebben vaak ook een boodschap. En juist door het te doorvoelen komt er ruimte en kun je er wat mee in plaats van het weg te drukken. En een studie in The Journal of Personality and Social Psychology benadrukt de positieve impact van emotionele expressie ook weer op mentaal welzijn. En de oefening voor emotionele rust, en die komt van Dr. Dalton zelf. In het Engels heeft hij de titel Reacquaint Yourself with Delight. So I'm delighted. En het woord wat ik in het Nederlands vond, herontdek je vreugde. Dus ergens in het proces van opgroeien zijn we vaak vergeten hoe ook overweldigd we kunnen worden door goedheid. En plezier is ook een vast onderdeel, vind ik, van onze levenservaring. Streef vandaag naar een moment van vreugde. En kijk waar dat op je dag zich aandient. Bij een geweldige maaltijd, het spelen met je kinderen, of een knuffel met je oma of met je partner. En probeer dan echt bij dat moment te blijven. Dus in die knuffel, laat los op het moment dat je de verzadiging voelt. Dat je denkt, ja, ik heb even een echte knuffel gegeven en contact gemaakt. Je zult zien dat dat juist een heel mooi recept is voor emotionele rust. En eentje waar ik denk voor de kerstdagen, hè, de wintertijd die eraan komt, een belangrijke sociale rust. Sociale rust houdt in dat je de gezonde relaties koestert en ruimte creëert voor een authentieke verbinding. En het gaat hier meer om kwaliteit, niet om kwantiteit, in die sociale interacties. Maar deze vorm van rust vraagt ook om te kijken naar hoe jij omgaat met de mensen in je omgeving. Wie in jouw omgeving nemen meer energie van je af? En wie in jouw omgeving geven je levensenergie? Bij wie is het een wederkerig proces? En is er balans tussen geven en nemen? En bij wie laat je op en bij wie loop je leeg? En eventjes om het te benoemen, ook extroverten hebben sociale rust nodig. En het belang van voldoende sociale rust is dat het weer bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, minder stress en een gevoel van erbij horen. We all long to belong. En manieren om sociale rust te bereiken. Geef prioriteit aan kwaliteitstijd met personen die jou voeden. Hè? Die bevestigend en levensgevend, energiegevend zijn. Stel ook grenzen aan sociale contacten om burn-out te voorkomen. Een social overload. En er zijn ook allerlei activiteiten die echte verbindingen bevorderen, waar je aan mee kan doen. En sterke sociale verbindingen hebben absoluut een relatie met verminderde risico's op psychische problemen. Omdat er een gevoel is van, er is een netwerk, er is support en co-regulatie. Wat natuurlijk enorm belangrijk is voor onze veiligheidsradar en waarneming. En zeker als het niet goed gaat met ons als mensen, is juist het belang om contact te maken met anderen. En dat is ook de oefening bij sociale rust. Want we zijn bedraad voor sociaal contact als mensen, ook als dieren. En ons zenuwstelsel komt heel fijn, hè? Wordt heel blij van contact met andere mensen. En dan komen we ook meer tot ontspanning. Dan zakken je schouders, je stem laat zich in meer kleuren horen. En we're wired to connect, volgens Deb Dana, Daniel Siegel, Stephen Porges. En je bent niet gemaakt om het leven alleen te doen. En of je nu getrouwd bent of single, we hebben allemaal behoefte aan de gemeenschap, aan kameraadschap. Dus wanneer we niet helemaal lekker in onze chillzone zitten, dan juist kan sociaal contact ons helpen om weer terug te komen bij jouw aandacht in het hier en nu. Door een moment van gezien te worden, te ervaren. Dus om dat sociale rustsysteem te voeden, doe vandaag een poging om openlijk met een ander contact te maken. En dit kan zo groot of zo klein zijn als jij aan kan. Van een glimlach bij de kassa. Of een begroeting en misschien een praatje met een collega in de lift. Doe de deur voor iemand open. Ga zitten en praat met een collega met wie je nog nooit eerder een gesprek hebt gehad tijdens je pauze. Of bel misschien die vriend of vriendin die je eigenlijk al heel lang had willen bellen. Of schrijf die brief naar je tante in Nieuw-Zeeland, wat al zo lang op je to-do staat, maar eigenlijk wat er nooit van komt. Deel de liefde en aandacht die je wilt met anderen. Sociale rust. Deel de liefde en aandacht die je wilt met anderen. Alrighty, het is best nog een lang verhaal, hè? Ik zou zeggen, ik knip hem in een pauze. Ik neem een slokje koffie. Nummer 5, spirituele rust. Dit type rust gaat over het verbinden met iets dat groter is dan jezelf. Of dat nu door geloof is, of de natuur, of zinvolle praktijken. En het belang van spirituele rust, dat geeft een gevoel van doel en hoop, maar ook iets van een innerlijke vrede. En het is ook het anker dat je kan helpen om door de stormen van het leven heen te navigeren. En je had het misschien net al wel door, dit ervaren van spirituele rust gebeurt bij verschillende mensen op verschillende manieren. Sommigen ervaren het via het specifiekere systemen zoals geloof. En anderen ervaren dit door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Nou, manieren om spirituele rust te bereiken. Doe mee aan een gebed of andere door geloof geïnspireerde activiteiten. Vind een filosofie die je aanspreekt en verdiep je erin. Dan denk ik aan de Oosterse wijsheden. Wellicht vind je de Zazen-beoefening een fijne. Heel veel Qigong en Tai Chi zitten ook echt die hele spirituele lessen in. Die ook heel mooi aansluiten. Nou, besteed tijd aan vrijwilligerswerk. Voor een zaak die ja, bij jouw waarde aansluit, die van betekenis is. Of maak contact met een ondersteunende gemeenschap waar je wellicht iets kan betekenen voor ouderen of mensen met een beperking. Daar waar jij een connectie mee hebt. En de Journal of Religion and Health die suggereert een positieve correlatie tussen spirituele beoefening en mentaal welzijn. Als oefening voor spirituele rust, dat wat jou, ja, dat is waar jij in gelooft, of dat nou God is, of dat nou het hiernamaals is, of dat het ja, benevolent good is, whatever, we vul het in. Als God, voor mij is het meer mijn voorouders, je vandaag een persoonlijke boodschap zouden sturen. Wat zou je dan willen dat het zou zeggen? Schrijf het op en plaats het op een plek waar je de hele dag dit door zult zien. En als we spirituele rust nou ook vertalen naar jouw klaslokaal, dan kun je allereerst denken aan, bied ik mijn leerlingen, studenten ook reflectietijd? Of kan ik een ritueel maken voor een stukje reflectietijd op de dag, de reflectie op hun ervaring, lichamelijk, emotioneel, spiritueel? En ja, stel jouw leerlingen, studenten ook wel eens de vraag wat belangrijke waarden zijn in hun leven en hoe ze daar ook bij aansluiten. Goed, nog twee te gaan. Van spirituele rust gaan we naar zintuigelijke rust. Sensorische rust, ook wel genoemd. En dat houdt in dat je opzettelijk de blootstelling aan stimuli beperkt. Waardoor je eigenlijk je zintuigen even een pauze geeft van die constante herrie die er op je lichaam op allerlei niveaus wordt gestuurd. Want het is heel erg helpend om te evalueren wat de input is van al jouw herhaaldelijke interactie met licht, aanraking, geluid, geur, smaak, de hele dag door. En je kunt je afvragen, heb ik eigenlijk wel een manier of een structuursysteem dat je kan inzetten om die input van die zintuigenprikkeling ook bewust te verwerken. Of wellicht te minimaliseren, te beperken tot de hoeveelheid wat jij kan verdragen. En dan hebben we het natuurlijk over onder andere elektronica, computers, telefoon, iPad, whatever you name it. Het verminderen van geluidsvervuiling. Visuele prikkeling. En je merkt dat al die zintuigelijke overmatige prikkeling kan heel erg snel leiden tot een oververmoeidheid. Dus je wil echt momenten creëren van even geen prikkeling van buitenaf. En een goede sensorische rust verbetert weer de focus, vermindert ook angst. Superbelangrijk als je veel in je klaslokaal te maken hebt met angst. en het verbetert weer de algehele cognitieve functie. Nou, wat zijn dan manieren om zintuiglijke rust te bereiken? Allereerst te onderzoeken welke zintuigen vermoeid en overwerkt voelen bij jou en bij je leerlingen of studenten. Vervolgens kun je ook gaan kijken naar daar waar jij die overwhelm voelt. Betekent dat ruisonderdrukkende oordopjes, een oogmasker, geuroliën, je handen over je benen of armen wrijven om even weer contact te maken met je lijf. Dat kan van alles zijn. Dus creëer vervolgens ook een rustige, opgeruimde ruimte om te ontspannen. Als je bijvoorbeeld heel veel thuis werkt, wees je dan ook bewust dat je soms even van plekje kan wisselen om ook een overprikkeling weer tot rust te brengen. En dat je wellicht in een hele chaotische omgeving niet de rust vindt als je daar maar blijft zitten. Beperk je blootstelling aan schermen of harde geluiden, overmatige stimuli en vooral ook in de avond voor het slapen gaan. En een belangrijke factor die heel veelvuldig aangewezen is om je zintuigen tot rust te brengen, voor heel veel mensen is dat de natuur. En het meest ideale is natuurlijk om naar buiten te kunnen gaan, wandelen in de natuur. Of soms kan het al fijn zijn door te kijken naar de natuur. Als je binnen zit en je kan niet naar buiten, kan al herstellend zijn met een bewuste intentie. Of zelfs het inbeelden van. En een journal in de Journal of Environmental Psychology werd ook ontdekt dat blootstelling aan natuurlijke omgeving een positieve invloed had op de cognitieve functie en de stemming van individuen. Dus als je ook denkt aan je toepassing van, of de toepassing van zintuiglijke rust in je klas, ja, dan kun je natuurlijk heel veel bekijken. Wat je allemaal merkt, hoe de leerlingen binnenkomen, hoe ze reageren op geluid. Maar ook wellicht, wat gebeurt er rondom het schoolgebouw en hoe ziet het schoolgebouw eruit? Is er veel natuurlijk groen? Is er veel beton? Is er veel geluid kan weerkaatsen? Dus is er ook heel veel schelgeluid in de lokalen? Kun je daar wellicht ook iets soms aan doen als je leerlingen daar misschien wel heel erg last van hebben? En zeker als je te maken hebt met neurodiverse leerlingen, leerders, dan is het super belangrijk om ze ook te vragen hoe zij de leeromgeving ervaren en waar ze overprikkeld raken, zodat ze ook handelingsbekwaam worden in ik ben nu overprikkeld en ik heb eventjes een oogmasker nodig, ik wil even een koptelefoon op. Ik geef als freelance les in groep 8. En die leerlingen zijn zich eigenlijk, ik merk dat ik na een aantal lessen met ze werk, van wat heb je nodig en wat voel je, wat zie je, dat ze ervaren dat ze ook in de toetsen sneller afgeleid raken en het juist goed willen doen. En dat ze nu ook meer gaan vragen om koptelefoons, om tijdens het maken van die toets minder afgeleid te worden. Dus er zijn ook allerlei simpele tools die je kan toepassen en beschikbaar kan stellen om die momenten van zintuigelijke prikkeling ook zo veel mogelijk te beperken wanneer het noodzakelijk is. En als oefening hierbij zintuigelijke rust heb ik nog de volgende. Als de ogen het venster naar de ziel zijn, is het geen wonder dat zoveel van ons een zielsdetox nodig hebben. Voor degene die ongeveer 8 uur per dag slapen, worden de overige 16 uur besteed aan het blootstellen van de ziel aan constante visuele stimulatie. Het goede, het slechte en het lelijke en alles ertussen. Misschien ook wel het goddelijke. Sluit deze eindeloze stroom van input af met momenten van duisternis. Sluit je ogen een paar keer tijdens je werkdag. Van minimaal 30 seconden tot zolang als dat jij tijd en ruimte hebt. En het zal niet alleen helpen om oogvermoeidheid tegen te gaan, maar ook om de rust in je ziel te herstellen. Sensorische of zintuigelijke rust. Nou, komen we bij de laatste en dat is creatieve rust. Potverdorie, ik ben al 41 minuten aan het opnemen. Jeetje mina. Nou, de allerlaatste. Creatieve rust gaat over het genieten van wat er al is. Dat gaat niet alleen maar over zelf creatief bezig zijn, om het weer moeten produceren van een creatie, maar veel meer om het waarderen van creativiteit in de wereld om je heen, zoals een wandeling in een prachtig landschap of het lezen van een roman. En vooral als je je werk veel bezig bent met het creëren en of problemen oplossen, dan kun je denk ik wel baat hebben bij het inplannen van wat creatieve rust. Kan zijn door een wandeling in de natuur. Het kan soms heel fijn zijn om je werk en leefruimte schoon te maken en op te ruimen. Decluttering is echt enorm fijn voor de ziel. Andermans creatieve creaties te bewonderen. En kleine pauzes te houden. Je zult merken dat je meer geïnspireerd terugkomt. En dit geldt hetzelfde ook voor je leeromgeving en voor je studenten waaraan je lesgeeft. Zeker als je een zekere mate van creativiteit wil inzetten. En ik heb een oefening die je zowel voor jezelf kan doen als dat je ook met je leerlingen of studenten kan doen. Ik heb er een hele positieve ervaring mee met mijn studenten. Afhankelijk van je doelgroep kun je deze prima inzetten. Dus de oefening voor creatieve rust is gebaseerd op het werk van The Artist Way van Julia Cameron. En zij werkt ook wel met artist dates om een creatief proces, waar het eigenlijk ook over gaat, op gang te brengen. Wat ik prachtig vind aan deze methode, is dat het ook hier weer om de inside out gaat. Dus ware embodiment. En waarbij het echt gaat om je eigen plezier, genot of speelruimte te activeren. En de opdracht is, in het Engels eerst, a festive solo undertaking to explore something that excites us. It's not about work. The artist date is about play. And that makes it so much harder for people to do. Dus, de opdracht om op date te gaan met jezelf, zou zeggen een uurtje of zo. En de originele opzet is, jij bent alleen en je onderneemt iets waar je van binnen gelukkig van wordt. Het enige doel is om jezelf een fijne ervaring te geven. En kijk maar waar het je naartoe brengt. Nou, dat waren ze, de 7 vormen van rust. Met ook wat een uitleg, tips, hoe je ernaar kan kijken, een oefening en ook een link naar het klaslokaal. Mocht je nou denken super interessant, lees het boek van Dr. Sandra Dalton, Sacred Rest. En je kan ook op haar website een test doen over de 7 types van rust. Ik vond het best wel interessant. En zij geeft zelf nog 3 tips en die wil ik met je delen voordat ik afsluit. 3 dingen die je vandaag kan stoppen om een betere toekomst te hebben. 1. Stop met proberen alles te doen. Geef prioriteit aan wat belangrijk voor jou is en geef die mensen en of activiteiten een ereplaats in je leven. 2. Stop met het negeren van je lichaam. Lang voordat de ziekte toeslaat, zal je lichaam je waarschuwingssignalen geven voor dreigend gevaar. Luister naar jouw lichaam. 3. Stop met wegrennen voor de waarheid. En ik quote hier letterlijk Dr. Dalton, die schrijft: ik weet het, ik weet het. Het zou zoveel eenvoudiger zijn als ik je gewoon een pil kon geven om je elke dag geweldig te voelen. Helaas bestaat die pil niet. De waarheid is dat je meer dan welke medicatie dan ook nodig hebt om je lichaam, geest en ziel de ruimte en genade te geven om op natuurlijke wijze te genezen tijdens periodes van opzettelijke rust. Ik wens je heel veel bewuste rust toe En ik hoor heel graag welke vorm voor jou eruit springt om iets meer een verandering voor je vitaliteit, gezondheid op gang te brengen. Ik wens je een hele rustvolle dag toe.